Het is een zegen dat we zo bij elkaar zijn vanmiddag. En ik hoop dat je het echt als een zegen ervaart en dat je daar blijdschap over hebt. We hebben al mooie dingen gehoord, kostbare zaken bezongen. En nou mogen we het woord van God ook nog open gaan doen, alsof het nog niet genoeg is. En ik wil je vragen om dat woord open te doen in het Oude Testament. In Genesis hoofdstuk 50... Kort een aantal versen, Genesis hoofdstuk 50, vers 15 tot en met vers 21. En waar ik het vanmiddag over wil hebben, dat is over de gezindheid van Jozef, die we terugzien in de Heer Jezus. En het is mijn verlangen en gebed dat die gezindheid ook in ons leven meer en meer openbaar wordt. Dus ik ga dat hebben over Jozef, over Jezus, en ik hoop dat je ook bij jezelf uit gaat komen. Drie eenvoudige woorden, bijna allemaal dezelfde letters, maar net iets verschillend. Genesis 50, vers 15. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen, och vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want zij hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Zij vielen voor hem neer en zeiden, zie, wij zullen u tot slaven zijn. En Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in het leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en hij sprak naar hun hart. Daar wil ik een aantal gedachten over gaan delen. En we zien hier dat Jozef in het eerste Bijbelboek al een type is van de Heer Jezus Christus. Broeders en zusters, ik werd zo'n anderhalve week geleden geroepen bij een ouder stel uit een van de gemeenten waar ik met regelmaat spreek. En die vrouw die heeft te horen gekregen dat ze kanker heeft. En zij vroegen mij, wil je bij ons langskomen? Want we zouden graag willen dat als het moment daar is en ik sterf, dat jij dan de begrafenisdienst leidt, de dankdienst leidt. Zij zijn rond de 70 en ik ben daar naartoe gegaan en dan is het altijd weer afwachten, wat voor mensen kom je daar tegen? Ik ken ze wel enigszins, maar hoe staan ze in het leven? Hoe is hun leven met de Here? En daar kan je tegenop zien tegen zo'n gesprek, maar het kunnen ook hele bijzondere gesprekken zijn in de nood van het leven. En zo'n gesprek is het geworden. Ik kon daar moeilijk weggaan. Ze zijn rond de 70 en ze zaten op de bank alsof ze net verkering hadden. Dat was een mooi gezicht en dat was voor mij alweer een bemoediging dat het blijkbaar toch kan. Dat je in liefde en trouw samen oud kan worden. En ik vroeg hen naar hun leven. Ik vroeg hen naar het moment dat ze de Heer Jezus hadden leren kennen. En of ze daar zeker van waren. Want als die begrafenis daar dan is, dan wil ik wel fundament hebben. Waarvanuit ik kan spreken. En zij getuigden dat ze de Heer Jezus al vele jaren kenden. En daar werd ik blij van, daar werd ik door bemoedigd. En toen vroeg ik, en is het nou allemaal van een leien dakje gegaan in je leven? En toen kwam het hele verhaal eruit. Ze hebben een aantal eigen kinderen, ze hebben een aantal pleegkinderen. En met de pleegkinderen gaat het niet helemaal goed. Eén daarvan is helemaal in de criminaliteit beland en heel veel ellende, heel veel moeite. Ik zeg, maar wacht even. Jullie sprankelen helemaal. Jullie zijn vol vreugde en hoe zit dat? Wat is jullie levensgeheim. Als je dit allemaal hebt meegemaakt, en dat ging niet alleen over hun kinderen, maar ze konden een boek schrijven. En toch hadden ze de blijdschap en de passie voor de Heer Jezus vastgehouden. Dat vind ik altijd geweldig om bij dat soort mensen te mogen zijn. En ik kan best redelijk praten. En ik heb altijd wel een laatste woord, zegt mijn vrouw soms. Maar toen werd ik wel stil en verwonderd en dankbaar. Toen zeiden ze, Jacques, weet je wat ons levensgeheim is? Je hoeft het niet op te zoeken, maar onthoud het maar. Psalm 84 was hun kernpsalm, door heel hun leven heen. En in vers 7 staat, gaan zij door het dorre dal van moerbijbomen, dan maken zij God tot hun bron. Dat is ons geheim. En ik dacht, dat is geweldig. God maken tot de bron van je leven. Alles hoe schoon ook van deze wereld, het zal eenmaal vergaan. Mensen die stellen teleur, ook kerkmensen stellen vroeg of laat teleur. Maar de psalmdichter van psalm 84 en dat oudere stel en ook die vrouw die gehoord had dat ze kanker heeft, had het geheim ontdekt. God maken tot de bron van je leven. Dat wil zeggen, God tot het centrum van je leven maken. Hem maken tot iemand uit wie je leeft, voor wie je leeft, tot eer van wie je leeft. Helemaal verbonden zijn met hem. En dat is een bron die nooit ophoudt. Die nooit zegt, ja, er is nu geen voorraad meer. Bij hem is genade op genade. Bij God is altijd overvloed. Hey, daar klinkt al iets in door van Jozef, of niet? Nooit karig, maar altijd overvloedig. Hem maken tot de bron. Een bron die nooit uitdroogt. En die gisteren en heden dezelfde is en dat tot in eeuwigheid. Dit is de sleutel waardoor jij het vol gaat houden. Tot de dag van je sterven of tot de komst van de Heer in de lucht. God maken tot de bron van jouw leven. Niet tot iemand die er zo aan de zijkant wat bij hoort. Maar iemand die de centrale figuur is in mijn leven. Nou, dat was het geheim van Jozef. Zo'n mooi stukje gelezen in Genesis 50. Maar om daaruit te komen moet ik even een aanloopje nemen. Genesis 37, daar lezen we dat de broers inderdaad, zoals we net gehoord hebben, erop uitgestuurd worden door vader Jacob. Jozef wordt erop uitgestuurd naar zijn broers om te vragen naar hun welstand. En ze haten hem. En uiteindelijk hebben ze zelfs het plan om hem te vermoorden, maar dat is toch een beetje te gek, laten we hem in een put stoppen. Met name Ruben heeft een belangrijke taak in heel die gebeurtenis. En Jozef wordt in de put gestopt. En er komt een karavaan van Midianieten langs. En ze verkopen hem. En hij komt uiteindelijk via die karavaan terecht. Ook weer via Potifar aan het hof bij de farao in Egypte. Jozef. Het eerste waar hij doorheen is gegaan, luister goed en pas er toe in je eigen leven, is afwijzing door zijn broers naar het vlees. Niet een vage, verre vriend of zo. Waarvan je zegt, nou ja, goed, als hij me de rug toekeert, dat zij zo. Maar je familie die je verkoopt. Zijn broers naar het vlees, zijn bloedverwanten, dichterbij konden ze niet komen. Die wijzen hem af, sterker nog, die hebben hem verkocht. Ik ken nog iemand die ook verkocht werd. Voor een grijpstuiver. Meer was hij volgens velen niet waard. De Heer Jezus Christus. En hij is ook door het overgrote deel van zijn broeders naar het vlees verkocht. Afgewezen. Dat is het eerste waar Jozef doorheen ging. Wat heeft dat met deze man innerlijk gedaan? Wat denk je? Wij zingen dat vrolijke kinderlied en dan zou je er bijna nog vrolijk van worden van die geschiedenis, of niet? Zeker als je een pianist hebt die een beetje het ritme aangeeft, dan denk ik, wauw. Maar dat is wat geweest voor deze jongen. En daar komt deze Hebreeuwse jongen aan een heidens hof. Nadat hij is afgewezen door zijn eigen broers. En aan dat hof, vind ik zo bijzonder, wordt hij geconfronteerd met een prachtige vrouw. Geweldig. En zij is ook niet blind voor de werkelijkheid. Zij ziet hem ook en denkt, bijzonder. Wat een knappe jongen. En weet je wat je hieruit leert? Dat ons oog niet wordt verzadigd van het zien. Hebben, halen en houden. Ik moet het helemaal in bezit gaan nemen. En let daar goed op in je eigen leven. Ons oog wordt niet verzadigd van het zien. Wij moeten een verbond met God sluiten met betrekking tot onze ogen. Verbond met je ogen sluiten. En ze laat haar oog op Jozef vallen. Maar weet je wat nou het bijzondere is? En dan ben ik bij het eerste geweldige wat hieruit naar voren komt. De staat van Jozef geschreven. En de Heere was met hem. Kan je gewoon aan een heidens hof werken. Of studeren. Ik weet niet waar je leeft en woont en werkt. Misschien met mensen die aan God nog gebod willen doen. Dat kan kerkelijk zijn of onkerkelijk. Je hebt ze in beide kampen. Maar de Heere was met hem. Immanuel, God met ons. En dan moet je dit onthouden. Jozef leefde onder het oude verbond. De Heilige Geest was nog niet uitgestort en Christus was nog niet verheerlijkt. Jij en ik die tot wedergeboorte zijn gekomen, wij leven onder een nieuw verbond. Niet meer God boven ons, onder of ons, naast ons, maar de Heere God door zijn Geest. Dat had iets luidruchtiger gewogen. In ons. Nou, dat is echt iets om blij van te worden vanmiddag. Prijs de Heere. Waar jij bent, daar is Hij. Ja, maar dat is veel te hoog, Jacques, voor mij. Ja, voor mij ook. Toch geloof ik het. En heb ik er God voor leren danken. Immanuel, God met ons. Wij mogen vandaag zeggen, de Heere God in ons. Dan kan je op elke plek verkeren. Als die verbinding er met boven mij is. Zo was het met Jozef. Afgewezen door zijn broers. Nu aan het hof komt hij in contact met een mooie vrouw. Die hem gaat verleiden, verzoeken om hem te laten zondigen. En dat is interessant om die geschiedenis te lezen. Want Jozef, die is over heel veel dingen gesteld. Behalve over één ding. Ik moet zeggen, behalve over één iemand. En dat getuigt hij. Nee, je Heer heeft me over alles gesteld, maar van één iemand moet ik afblijven. En dat ben jij. Mooi, hè? Adam en Eva in het paradijs, ze mochten van alle bomen eten, behalve van die ene. En van wie aten ze? Van die ene. Ze zijn gevallen. Jozef was over alles gesteld, maar van die ene moet je afblijven. En hij bleef er vanaf. Wat een genade, hè? Ik zie hier iets van de Heer Jezus, die verzocht werd en staande is gebleven. Maar luister nu goed, zijn oprechtheid brengt hem uiteindelijk in de gevangenis. Dat is aangrijpend. De Heere was met hem. Jozef had een vrij geweten, kom ik straks nog op. Dat is de grootste zegen van een christen. Maar zijn oprechtheid brengt hem in de gevangenis. En onthoud dat goed, jongelui. Overreken de kosten als je de Heer Jezus gaat volgen. De weg achter Jezus aan is niet de weg van welvaart. Geen gemakkelijke weg. Maar wel een goede afloop. En dat moet je incalculeren. Dat voorkomt teleurstelling in je leven. Jozef belandt met een oprecht hart, met een zuiver en rein geweten in de gevangenis. Maar weet je wat daar staat? Dat vind ik zo bijzonder. Genesis 39 vers 21. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem goede tierenheid. Jongelui, liever met God in de gevangenis. Amen. Dan zonder God in zogenaamde vrijheid. Waar zou je voor kiezen? Nou, ik teken ook heel voorzichtig hoor. Laat ik nou niet een soort heldachtig figuur zijn vanmiddag of zo. Maar toch geloof ik dat het met God in de gevangenis beter is dan in de zogenaamde vrijheid van onze seculiere maatschappij. Want als je God hebt, als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Met mijn God spring ik over muren. Daar is nog niet iedereen van overtuigd. Dat is de waarheid vanuit de Bijbel. En wat wil de Heere God nou vanmiddag jou leren? Dat wij daarin mogen gaan staan. En Jozef, dat vond ik zo mooi wat Johannes zei, die maakte overal waar hij was verschil. In zijn familie maakte hij verschil. Nou zit hij in de gevangenis, maakt hij nog verschil. Bijzonder is dat, hè? Je kan verschil maken in een gevangenis aan een heidenshof. Verlang je daarnaar om verschil te maken op Urk? Misschien werk je wel op de visafslag of ik weet niet waar je werkt. Maar dat je zegt, Heere God, ik wil verschil maken. Ik wil niet zijn zoals de massa is. Ik wil als een Jozef zijn. U in mijn hart. Levend vanuit de vrezen des Heren. Dan gaat er wat van je uit. Dan gaat er iets in je omgeving gebeuren. Maar ondertussen belandt hij wel in de gevangenis. Vanwege oprechtheid in de baaiers. Nou, daar is hij doorheen gegaan. Wat heeft dat met hem gedaan? Maar nou geeft de Heren een paar maten in de gevangenis. Schenker, bakker. En wat gebeurt er nu? Hij legt daar dromen uit en op een gegeven moment, blader maar even met mij naar Genesis 40. En dan kom ik zo bij Genesis 50 uit. Genesis 40. zo bijzonder. Jozef wordt uiteindelijk ook in de gevangenis hoofd. Wonderlijk, hè? De Heere God kan je overal gebruiken. Maar ben je beschikbaar voor hem? Daar gaat het om. Genesis 45. Wat lezen we daar in het vierde vers? Zo bijzonder. Nee, ik zit verkeerd. Genesis 40, vers 14. Neem me niet kwalijk. Genesis 40, vers 14. En dan het 14e vers. Daar staat, daar zegt Jozef, maar denk aan mij wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mij toch goede tierenheid. En vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerken zou moeten zetten. Heeft Jozef een vrij geweten of niet? Het grootste geschenk in een christenleven, oh ja zeker, vergeving van zonde, eeuwig leven, de inwoning van de Heilige Geest. Maar een vrij geweten, dat is zoiets kostbaars. Dan kan heel Urk je bij wijze van spreken aanklagen. En dat je zegt, ik heb een vrij geweten naar God en mensen toe. Jozef zat in de gevangenis en hij kon getuigen, niet alleen de Heere is met me. En hij bewijst mij zijn goede tierenheid. Maar ook nog, mijn geweten klaagt me niet aan. Is dat vrijheid of is dat vrijheid? Dat is vrijheid. Ik kom veel mensen tegen met een aanklagend geweten. Die over deze wereld gaan met een heel vrolijk gezicht. Maar met een geweten dat hen schuldig stelt. Wat een vreselijk leven. En daar wil God je vrij van maken vanmiddag. Dat je als een vrij mens leeft. Sta dan in de vrijheid waarmee je vrijgemaakt bent. Maar wat lezen we nou? Jozef vraagt, denk aan mij, want wat lezen we in vers 23? Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Nou, even drie grote lijnen uit zijn leven. Verkocht en verworpen, afgewezen door zijn broers, bloedverwanten. In de tweede plaats, vanwege oprechtheid, vanwege de vrezen des Heren, wilde die wijken van het kwaad en hij belandt in de gevangenis. Dat is het tweede. En het derde is dat ook het hoofd van de schenkers, nou wellicht een goed gesprek met hem, hem uiteindelijk toch vergeet. Daar zit je dan. Daar zit je dan met je goede gedrag. Is dit het leven met de Heren? Is dit de God die gezegd heeft, ik ben die ik ben? Waar bent u, Heren, in deze situatie? Ja, zelfs in de gevangenis staat er, en de Heere was met hem. En nou komen we op een heel mooi stukje wat ik net al noemde, Genesis 45. Komt steeds dichter bij mijn punt. Maar ik moet dit noemen, zodat de verwondering in ons hart des te groter wordt. Genesis 45. En dan denk je, wat zou dit met de gezindheid van Jozef gedaan hebben? Ik hoop dat je je eigen leven er een beetje naast legt. Als je dit allemaal hebt meegemaakt. Wat doet dat met jouw houding, met jouw gezindheid? Ik moet snelle stappen maken, want Jozef is inmiddels onderkoning geworden. Er is honger gekomen. En overal is honger, behalve bij Jozef. Jongelui, ik heb het in deze wereld gezocht. Ik heb het in de sportwereld gezocht en ik kon in de sport goed meekomen. Ik heb het in de seks gezocht, ik heb het overal gezocht. Maar nergens bevrediging gekregen. Want deze wereld stelt teleur. Bevredig niet ten volle. En het is zo een zegen als God je voedt met een honger die alleen met de Heere Jezus te stillen is. En dat is ook wat Jezus zegt. Ik ben het levende brood. Ik ben het water des levens. Wie van mij eet en wie mij drinkt, die zal in eeuwigheid niet meer hongeren en niet meer dorsten. De Heere Jezus biedt zich vanmiddag aan jou aan als jouw volle verzadiging. Dat is toch geweldig? Ik zeg wel eens, als stel dat je hart driehoekig is. Als je daar een ronde wereld op legt, dan blijf je drie hoekjes open houden, toch? Een beetje visueel ingesteld zijn. Maar jouw hart, wat driehoekig is, kan alleen helemaal vervuld worden met een drie-enige God. En dan heb je rust. Dan heb je echte vrede. En dat is zo'n zegen. En wat je hier leest, is dat na alles wat Jozef heeft meegemaakt en hij onderkoning is geworden, nou denk je, nou zijn de rapen gaar. Daar komen zijn broers. Nou zijn ze voor mij. Toch? Een soort wraak. Ze kennen hem niet. Want je moet wel dit onthouden. Hij was aan een heidens hof gekomen. Dus hij zag er ook anders uit. Hij had een andere uitstraling gekregen. Maar hij maakt zich bekend. En dat raakt mij diep in mijn emotie. Als je dit hebt meegemaakt, dan zou je menselijkerwijs gesproken uitzien naar de dag van de wraak. En hij is in die positie. En dan komt hij. Dan staat hier vers 4. En Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichterbij. En zij kwamen dichterbij. Dat raakt mij zo diep. Geen wraak, geen wrok. Maar hij zegt, kom eens dichterbij. Ik hoor de stem van Jezus. Die zegt, hé, jij op Urk, die hier vanmiddag aanwezig bent in die reformatorische baptistengemeente. Kom eens dichterbij. Ik durf bijna niet. Ik heb vrijdagavond met een meisje gebeden, met een jonge vrouw moet ik zeggen. En hebben we bevrijding ervaren van een verslaving. Ze zegt, ik durf niet open te komen. Ik schaam me diep. Ik zeg, je hoeft je niet te schamen, joh. Ik heb van alles al gehoord en ik sta nergens meer van te kijken. Kom maar open. Ze durfde niet meer. Ze was vreesachtig. En Jezus zei tegen haar vrijdag, kom eens dichterbij. En ze kwam naar me toe. Ze zei, je bent de eerste met wie ik dit deel. Maar ik kan het niet langer uithouden. Maar ze durfde niet meer. En Jezus nodig je. En weet je wat er gebeurde? Bevrijding. Ze liep weg. Na een intensief gesprek, een intensief gebed. Ze zegt, er is alsof er een pak van me af is gevallen. Vrijheid. Dat wil Jezus je geven. Geen wraak hier. Jozef zegt, kom eens dichterbij. En hij openbaart zich en hij zegt, ik ben Jozef, jullie broer. Voor zover jullie het vergeten zijn, ik nog niet. Want stel dat hij het vergeten was, dan had hij ook geen wraak hoeven nemen. Want dan dacht hij daar niet aan. Maar hij liet het ze wel even voelen. Ik weet het nog. Maar ik ga iets van mijn echte hart tonen naar jullie toe. Je hebt een klap verdiend. Ik ga je een kus geven. Ik ga je genade geven. Ik ga je te eten geven. Ik ben Jozef, jullie broer die jullie naar Egypte verkocht hebben. Dit is zo diep. Jozef's gezindheid, zijn gezindheid, is door de jaren heen gevormd. En als hij op het moment komt dat hij wraak had kunnen nemen, zie je wat de zegen is. Dat je zelfs in de meest erbarmelijke omstandigheden, als mensen je onrecht aandoen, je op kan treden vanuit de gezindheid van Jezus. Dit is wat genade vermag. Maar geloof je dat? Dan heb je rust in je leven. Hè? Nou gaan we naar Genesis 50. Want het is een heel bijzonder stukje wat we gelezen hebben. Want Jozef gaat zich nader bekendmaken. En wat is er nu in die tussenliggende tijd gebeurd? Ik moet er natuurlijk in vlog of vlucht doorheen om uiteindelijk bij mijn punt uit te komen. In Genesis 50 is vader Jacob overleden. En de broers die denken, een mooie kerel die Jozef, maar hij was ons goed gezind omwille van vader Jacob. Dus hij is positief over ons geweest en richting ons heeft hij aangegeven, ik wil voor jullie zorgen, je krijgt van mij eten en noem maar op. Maar nu Jacob overleden is, ja nu zal hij toeslaan. Nou, dat is wel een belangrijk moment in het leven van Jozef, hè? Want of hij neemt nu wraak, of hij toont nog steeds diezelfde gezindheid. En weet je, kijk, ik ben groot, maar ik ben niet sterk. Ik ben ook niet breed. Maar stel voor dat ik zo groot was, twee keer zo breed en echt sterk was. En ik heb met iemand een probleem uit deze zaal, die minder is dan ik qua kracht. En ik heb menselijkerwijs gesproken reden om even wraak te gaan nemen na afloop van de samenkomst. Ik wacht bij de deur tot mijn kans daar is. Kijk, dan heb ik wat te bieden. Dus ik heb redenen en ik heb middelen. Ik ben krachtig. Krachtig als hij. Maar als ik nou redenen heb, maar ik heb geen middelen om wraak te nemen, dan raak je super gefrustreerd, of niet? Ik denk, nou, ik zou hem wel. En als ik hem heb, maar ja, ik ben zwak. En je blijft met die frustratie lopen. Zie je het verschil? Dus je kan redenen hebben, maar geen middelen. Weet je hoe het bij Jozef was? Hij had redenen, menselijkerwijs gesproken. En hij was onderkoning, hij had middelen. Hij hoefde dit te doen. En er kwamen militairen binnenlopen en die hadden letterlijk zijn broers een kopje kleiner gemaakt. Nou, de genade wordt des te groter. Nu we gaan zien dat hij zo niet handelt. Hé, Jozef, zou onze maatschappij zeggen. Kom op, man. Ik zou ze. Je moet op je rechten, je hebt rechten, ga op je strepen staan. Neem je recht in eigen hand. En je hebt nog middelen ook, je hoeft maar te knippen. En wat een genade, broeders en zusters, dat Jozef ons hier iets laat zien van de gezindheid van Jezus. Als u dan de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af. Maar hij bleef daar, in jou en mijn plaats. Hij had alles kunnen doen. Hij hoefde maar te knippen, nog genees. En het gebeurde. Maar hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Wat een genade, hè? Het is goed dat je vanmiddag hier bent. En Jozef laat iets zien van dat hart van de Heer Jezus. En hij zegt hier in hoofdstuk 50. Nadat eerst die dienaars waren gekomen, die boden, die waren naar hem toegegaan. Uiteindelijk komen toch die broers dan schoorvoetend. Je ziet ze aankomen. Ze zijn angstig. Maar wat zegt Jozef dan zo mooi? En daarin zien we de Heer Jezus. Zijn broers hebben zich aangeboden als slaven. Maar wat zegt hij in vers 19? Wees niet bevreesd. Mooi hè? Zo komt de Heer Jezus op jou toe. Je zegt, Jacques, je weet niet hoe zwart mijn verleden is. Oh, dat doet er niet toe, joh. Mijn verleden was ook niet zo mooi. Maar hij komt zo naar je toe. En hij zegt, wees niet bevreesd. En wat vervolgt hij dan? Want sta ik soms op de plaats van God? Wat een rust heeft die Jozef, hè? Hij neemt geen wraak. Hij is in de rust. Weet je wat hij uiteindelijk zegt? Ik ga voor jullie zorgen. En God gaat wel met jullie klaarkomen. Maar daar wil ik me niet druk over maken. Wat een rust, hè? Hoeveel mensen zijn niet druk met mensen? Oh, als ik haar toch een keer en als ik hem toch een keer. Als je dat nou mag loslaten. En dat is de grootste genade. Als je dat kan overgeven, dat onrecht. Waar je soms zo machteloos in voelt. Dat onrecht wat er ook in mijn leven is. Mensen die mij onrecht aandoen. Situaties. Onrechtvaardige toestanden, noem maar op. We kennen het allemaal. En Jozef zegt, ik ga niet op de troon van God zitten. Dat oordeel geef ik aan hem over. Ik wil mijn rust en mijn vrede niet laten roven door onrechtvaardige mensen. Ik wil in de rust en vrede blijven. En dan vers 20. Daar komt heel het heilsplan van God openbaar. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede bedacht. Om te doen zoals het op deze dag is. Nou, dit is evangelie in notendop. Een groot volk in leven te houden. Dit is toch ongekend? Zijn broers hebben hem onrecht aangedaan. En weet je wat Jozef zegt? Dit is het heilsplan van God. Ik moest voor jullie uit. Ik moest onderkoning worden. Ik moest een gevangenis ingaan, dan onderkoning worden. Zodat ik jullie kon onderhouden in het leven. Dit is het heilsplan van God in de notendop. De Heer Jezus. Hij is gekomen in de volheid van de tijd. In de allereerste plaats voor zijn eigen volk. En uiteindelijk is het heil ook naar de heidenen gegaan. Hij is de weg van vernedering gegaan. Waarom? Om een groot volk in leven te gaan houden. Ben je al deel van dat volk? Dat is bijzonder toch? Jij hebt dat leven niet aan jezelf te danken. Dat heb je aan de grote Jozef te danken. Die meerdere Jozef. Die vooruit is gegaan. Voor de troepen uit. Verworpen. Gehoond. Gesmaad. En dat deed hij voor jou en mij. In jou en mijn plaats. En hij zegt vanmiddag, kom eens dichterbij. En kijk eens naar mijn wonden. Die hebben jullie veroorzaakt. En kijk eens naar mijn hoofd. Daar heeft een doornenkroon op gezeten. Die hebben jullie veroorzaakt. Maar ik neem geen wraak. Je hebt een klap verdiend en ik geef je een kus. Kom eens dichterbij. En mijn vraag is, ben je al dichterbij gekomen? Misschien vind je het wel moeilijk om te aanvaarden. Dat je zoveel liefde genezen aan kan. Maar hij nodigt je. En weet je wat hier staat? En daar wil ik nog even de aandacht aan geven. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Wat ik zojuist zei zijn, geldt voor hen die de Heer Jezus nog niet kennen. Maar toen Jozef zijn broers bij hem kwamen. Nee, ik moet zeggen, toen die boden vooruit werden gestuurd. En toen die hoorden van het wantrouwen eigenlijk van zijn broers. Dat smartte hem. En het kan zo zijn in het leven met de Heer. Dat als je gezondigd hebt. Dat je wantrouwend bent geworden naar hem die zich al eerder aan je had geopenbaard. Herken je dat in je leven? dat meisje vrijdagavond, die zei, ja, ik heb de Heer Jezus toegelaten in mijn hart, in mijn leven. Maar als ik weer in die verslaving ben gevallen, in haar geval was het pornoverslaving, dan durf ik niet meer terug naar God toe. Vrees, angst, wantrouwen. En daarom huilde Jozef. Er was wantrouwen bij zijn broers. Broeders en zusters, hoe uw leven ook is. En als je gevallen bent in de zon als kind van God, heb geen schroom om opnieuw tot hem te gaan. Want hij zegt het ook daarna. Kom eens dichterbij. Ik ga geen wraak nemen. Ik wil je genade geven. En daarom dat wantrouwen afleggen en leven vanuit die intieme relatie. Vanuit dat kindschap. Mijn kinderen maken ook fouten. Maar dat doet niks af aan hun kindschap. Ik voed hen op. En ik bestraf ze zo nu en dan. Ik bemoedig ze. Maar dat hoort allemaal bij het groeien naar de volwassenheid. Maar dat kindschap blijft. En zo mogen wij met vertrouwen tot God gaan. En ik vind het zo bijzonder hoe God Jozef heeft gebruikt. En dat hij een type van de Heer Jezus is. En nou gaan we tenslotte, en daar rond ik mee af, even naar de Petrusbrief. Jozef heeft iets begrepen van Romeinen 12, vers 19. Aan mij de wraak, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Maar wat staat er in 1 Petrus 2? En dat is eigenlijk de climax voor vanmiddag. En ik hoop dat je de lijnen, al moet ik er snel doorheen, voor jezelf pakt. Alles wat Jozef heeft meegemaakt, dat had hem iemand tot iemand kunnen maken die alleen maar wraakgevoelens in zich omdroeg. Maar we zien, te midden van alles heeft het hem gevormd en openbaart hij de gezindheid van de Heer Jezus. En nou komen we bij de heiland uit. 1 Petrus 2, het 19e vers. Want, dit is de hoogste trap van geestelijk leven. Want dat is genade als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen. En hij daarbij ten onrechte lijdt. Herkenbaar in je leven? Vers 20. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarover lijdt, daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Zie het verschil. Het is genade van God, genade bij God, als je die gezindheid aanneemt die we in het leven van Jozef terugzien. En als je vanuit die gezindheid leeft, dan ga je verschil maken, zelfs in de gevangenis. Zelfs aan een heidenshof. Dat is toch een bemoediging vanmiddag? Waar je dan ook leeft. Als dit je leven is, en je ervaart onrecht, dan is dat genade bij God als je het verdraagt. En dat wil zeggen, genade bij God, je ontvangt Gods goedkeuring over je leven, maar ook dit, je ontvangt de kracht om dat lijden te kunnen dragen. Dat is dieper, hè? Veel mensen vandaag, die bidden om bevrijding van dingen. Heere, verlos me van die persoon of van deze omstandigheid. Maar God wil in de omstandigheden jou innerlijk veranderen. Dat is het. En dat is veel dieper dan dat jij en ik verlos worden van overlast van mensen en situaties. En dan vers 21. Want hiertoe bent u geroepen, omdat Christus ook voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hé, we worden opgeroepen om diezelfde gezindheid uit te leven. Ik was net even daar bij het strand hier, bij ik weet niet hoe jullie dat noemen, maar dat strandje. En dan heb je eerst zacht zand en dan het harde. Nou, voor kinderen is dat zachte zand lastig om te lopen. Maar als een vader met schoenmaat die ik heb voorop loopt, dan kan dat kind zijn voetstapje in die grote stap zetten. Dus ik maak een soort vaste grond voor hem. En hoeft hij slechts te volgen. En ik leid hem naar vaste grond. Naar waterstromen. Nou, kan je morgen over vertellen. Hier op de visafslag bij je collega. Jezus wil je naar vaste grond leiden. En dat is voetsporen drukken, volgen. Gewoon je voetstap in de stap van Jezus zetten. In ontspannenheid. Hem volgen. Daar worden we toe opgeroepen. En wat staat er dan van hem in vers 22? Dat is de volle vervulling. Want hij die geen zonde gedaan heeft, Zelfs een heiden getuigde, ik vind geen schuld in hem. Die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog gevonden is, dat zagen we ook bij Jozef, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold. En toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Dat hebben we bij Jozef ook gezien. Ben ik God? Ik ga niet op zijn stoel zitten. En zelfs de Zoon van God, die heeft alles wat hij heeft meegemaakt en degene die hem dat aan hebben gedaan, gebracht bij het vaderhart van God. Wat een rust, hè? Er wordt vandaag veel gesproken over de gaven van de geest. Maar de broeder die mij gedoopt heeft, die vergeet ik nooit meer. Hij zegt, er wordt over veel gaven gesproken, maar over de hoogste gaven hoor ik het minst. En dat is overgave. En dat is de belangrijkste. Want als je dat hebt, heb je alles. Als je het kan overgeven, dan kan je het loslaten. En dan koester je de vrede en de rust met God. En dat wens ik je zo toe. Want weet je, de wereld die staat in brand. En alles gebeurt van alles om ons heen. Maar dit is de rust in de diepste diepte van je ziel. God gaat tot zijn doel komen met hen die mij onrecht aandoen. Ik mag het overgeven aan hem die rechtvaardig oordeelt. Weet je, al zou ik iets hebben met iemand die ik niet zo mag, dan zou ik tegen een ander zeggen, joh, geef hem er flink van langs. En als ik iets zou hebben met iemand die ik toch wel aardig mag, dan zeg ik, joh, geef hem er wel van langs, maar een beetje matig graag. Ik maak verschil. God geeft een rechtvaardig oordeel. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dit. God oordeelt mensen overeenkomstig hun daad. Recht. Rechtvaardig. Wat een ontspannenheid, hè? Dat is mijn geheim. Nou, ik heb je vanmiddag 2 sleutels verteld. Waardoor je enthousiast en gepassioneerd de Heer kan blijven volgen. De eerste is, maak God tot de bron van je leven. Psalm 84, vers 7. Moet je opschrijven voor die dingen. En je eigen maken. En wat is de tweede sleutel in ons leven? We geven het onrecht en allen die ons onrecht aandoen, over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou, je bent niet voor niks geweest vanmiddag. Mag ik dit zo zeggen? Dat vind je misschien een beetje pinksterachtig vanmiddag, maar dat geeft niet. Deze twee sleutels, die leiden tot een leven van zegen, van vrucht, van rust, van vrede. En je bent onaantastbaar daardoor. En het wordt tijd dat christenen dit zichzelf eigen gaan maken. Want het onrecht in de wereld, dat stoppen jij en ik niet hoor. Leg dat naast je neer vanaf vandaag. Maar dit is het maken van een wilsbesluit. Heere God, ik begrijp u niet, maar ik kies ervoor om u te vertrouwen. En ik maak u vandaag tot de bron van mijn leven. Wat ga je morgen als eerste doen als je opstaat? Heere God, ik ga u maken. Nee, niet ik ga u maken, ik maak u vandaag. Tot de bron van mijn leven. En ik voed me met u en ik vul me met u. Zodat de waarheid mij vrij zal maken van elke leugen. En ik kies ervoor, dwars tegen mijn gevoel in. Om die onrechtvaardige daden en dat onrecht wat mij wordt aangedaan, over te geven aan u. En dan mag je met rust de dag ingaan. Is dat een heerlijk leven of niet? Ik zou wel willen, hè, dat ik het in je hart kon leggen. Maar kan het niet. Dit is het leven. Wat ik je vanmiddag heb willen doorgeven. Dit is het leven van de werkelijke rust. Te midden van een onrustige wereld. Dit is de reden van dat oudere stel. Waar ik mee begonnen ben en waar ik afrond. Dat ze het volhouden. En dat ze op hun 70ste jaar niet zijn afgenomen in toewijding. Maar dat ze zeggen, we hebben de Heer Jezus nog veel liever dan op het moment toen we tot bekering kwamen. Kan je daar amen op zeggen? Ben je meer van Jezus gaan houden? Ja, maar het is zo moeilijk in mijn leven ook. Maar toch is de liefde tot hem gegroeid en geworteld en verdiept. Hij is mijn leven. Hij is mijn alles. Hij is mijn vrede. En als je leven Christus is, dan is je sterven winst. En dan begint het pas. Dit korte poosje, laat je niet gek maken door mensen en omstandigheden. In het licht van de eeuwigheid is het een speldenknop. En ik wil mij vandaag richten op de dingen die komen. Ik wil vandaag bruikbaar zijn voor hem. Ik wil vandaag verschil maken in deze goddeloze wereld. En God zegt, hier ben ik. Mijn genade is voor jou genoeg. Er is een overvloed. Jezus is gekomen om leven te geven en overvloed. En mag ik nou eens eerlijk vragen ter afronding hiervan. Heb je dat leven nou aanvaard in je hart? En als je het aanvaardt, Kan je nou vanmiddag getuigen? Jacques, dankzij de genade van God is die relatie met God ook verdiept. Ik heb het vaderhart van God dieper leren kennen. En ik leef in verbinding met Hem, in een relatie met Hem. Hij is mijn leven. En dan zei Corrie ten Boom, ik heb dat al eerder hier gezegd. Het beste, dat komt nog. Daar zien we naar uit. Niet afwachten of het komt. Maar verwachten dat het komt. En het is zo mijn gebed dat jullie deze boodschap van vanmiddag door niets en niemand laten roven uit je hart. Maar dat je die twee sleutels, hoef je maar twee dingen te onthouden, dat je die je eigen maakt. En dat je van de week hier op Urk rondfietst en dat je zegt, afgelopen zondag, 22 maart, ga even zitten hier bij het water. Ik heb je wat te vertellen. Ik heb twee sleutels gevonden. En vanaf afgelopen zondag ben ik eindelijk echt gaan leven in de rust en de vrede. We zijn door het geloof de rust reeds binnengegaan. Maar ervaar je het ook in je leven. Ik wil je voorstellen om nu even een minuut stil te worden. En dat je vanuit de stilte van je hart iets tegen de Heere terug mag zeggen. Dat je Hem gaat danken voor dit wonderlijke leven van Jozef, van Jezus. Maar dat je vanmiddag ook bij jezelf bent uitgekomen. En dat je Hem misschien wel voor het eerst in je leven uitnodigt om in je hart te komen. Zeg, Heer Jezus, dit leven, dit is het, dit wil ik. Dit wil ik. Geen religie meer, maar ik wil u kennen vanuit een relatie. En ik ben nog nooit iemand tegengekomen in de 15 jaar dat ik de Heer ken, waar Hij toen niet is binnengekomen. Maar Hij wil zo graag binnenkomen. En jouw leven geven. En overvloed.